bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Dit is een podcast over echte thema's, uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Feedback is altijd welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram, maar ook in je podcast-app. Ik heb er zin in, dus let's go! Hoe vaak ik niet het compliment heb gekregen dat ik zo'n sterke vrouw ben. Ik hoor het van meerdere vrouwen en gek genoeg zijn het altijd zwarte vrouwen die het compliment krijgen. Laatst nog vertelde een Surinaamse vrouw me dat ze zo vaak dat compliment kreeg. Maar wat nou het vreemde is, is het voelt niet aan als een compliment. Omdat sterk zijn niet makkelijk en vaak ook niet fijn is. En sterk zijn komt meestal voort uit een nood, een moeten, geen keus hebben dan sterk zijn. Ik weet dat er vrouwen zijn van alle komaf, alle culturen en landen die het moeilijk hebben en sterk moeten zijn om te overleven. Maar het beeld bestaat dat het vooral de zwarte vrouwen zijn. En ik snap dat beeld wel. Ik ben er alleen niet blij mee. Eeuwenlang zijn vrouwen onderdrukt, mishandeld, gedwongen om zichzelf in leven en staande te houden. En eeuwenlang worden vrouwen aan hun lot overgelaten en moeten ze het onmogelijke doen om hun kinderen in leven te houden en op te voeden tot weldenkende en productieve deelnemers aan de maatschappij. Vaak, wanneer daarover gesproken wordt, worden zwarte vrouwen in beeld gebracht. Wij hebben slavernij en misbruik moeten doorstaan sinds ik weet niet wanneer. In ieder geval worden we afgeschilderd als superpower woman, die de wereld aankunnen met een kruik water op ons hoofd, een baby op de rug en een kind in de hand. Nou, dat is toch een mooi compliment, zou je kunnen denken, maar daar denken sommigen van ons anders over. Want als dat het beeld is dat steeds van ons wordt geschetst, dan is dat het beeld dat bij anderen van ons blijft hangen. En wat anderen van ons hebben. En dan is de verwachting dat we altijd zo zijn. Dat het ons niets doet en we de hele wereld aan kunnen en kunnen redden. Dat beeld en die verwachting, dat is een hele last op onze hoofd en schouders. Het is niet fijn, omdat men dan geen begrip op kan brengen wanneer we om hulp vragen en aangeven dat we aan het einde van ons Latijn zijn. Sterke, zwarte vrouwen worden geacht altijd sterk te zijn en anderen te dragen en te helpen. En als die zwarte vrouw dan aangeeft het niet meer aan te kunnen, dan is er iets mis met de wereld, want wie moet dan al dat leed dragen? Sterk zijn wordt verwacht van mannen en vrouwen. Het verschil is dat het van alle mannen verwacht wordt, maar niet van alle vrouwen. Alleen sommige vrouwen dus. Van alle vrouwen worden wel andere onmogelijke dingen verwacht. Wij vrouwen moeten aan allerlei onmogelijke standaarden voldoen. En nou ben ik me ervan bewust dat ik in een bubbel zit, en dat is een andere bubbel dan de bubbel waar sommige van jullie in zitten, maar dat geeft niet. Ik spreek in deze podcast vanuit mijzelf en niet vanuit alle vrouwen. Het is wel typisch dat sommige dingen universeel lijken wanneer ik op social media kijk. Verwachtingen zoals dat vrouwen slank moeten zijn, maar niet te mager. Het moederschap geweldig moeten vinden, maar niet de hele dag over die kinderen moeten praten. Wel carrière moeten willen maken, maar niet te ambitieus zijn, hè? Wel een bosbeep moeten zijn, maar geen harde en gemene zakenvrouw. En zo is die lijst ellenlang vol met tegenstrijdigheden, maar gek genoeg moeten alle tegenstrijdigheden wel in één vrouw terug te vinden zijn. We moeten sterk zijn. En het is één ding wanneer anderen dat van ons verwachten, maar het is iets anders wanneer je het van jezelf verwacht. Ja, dat is ook echt een draak. De verwachting van een bovenmenselijke kracht vanuit jezelf. En een van de grootste leugens die we onszelf vertellen. Maar die is ons een keer ingefluisterd en de wereld om ons heen die draagt een behoorlijke steen bij. Het begint vaak bij levensomstandigheden die ervoor zorgen dat we op onszelf zijn aangewezen. Of het nu vroeg overlijden van één of meerdere ouders is, of uit een gezin komen waar armoede de dag bepaalde en iedereen al vroeg moest bijdragen in de kosten. Kan ook zijn dat er gebeurtenissen zijn die niet op jezelf sloegen, maar op iemand uit je omgeving waar je een goede band mee had. En daar is het noodlot dan toegeslagen, waardoor jij een wake-up call kreeg en het besef dat het leven niet over roze geur en maneschijn gaat. Nou, er zijn talloze redenen te bedenken waarom iemand tot die conclusie is gekomen sterk te moeten zijn. En dan die invulling van het woord sterk. Wat betekent dat nou helemaal? Als sterk zijn betekent dat je ergens je schouder onder moet steken en een gewicht moet dragen in je eentje, nou, dan is dat best wel pittig. Bijvoorbeeld als leidinggevende met een visie en de rest die het eigenlijk samen met je moeten doen, maar die zitten dan met de beentjes omhoog en die werken niet mee. Je trekt aan een dood paard. Je slaapt een paar nachten slecht. Je hebt moeizame gesprekken met mensen, zodat ze eindelijk eens gaan meewerken. Nou ja, dat soort dingen kunnen zwaar zijn of zwaar aanvoelen. Als sterk zijn betekent geen emoties tonen, niet toegeven dat je het moeilijk hebt, geen compassie voor jezelf hebben en jezelf geen rust gunnen, dan is dat een probleem. Ik ben daar geweest, bij het geen emoties tonen, geen compassie tonen, niets goed genoeg vinden, geen medelijden en begrip hebben voor je eigen situatie. En dat dus ook niet hebben voor anderen die in een moeilijke situatie zitten. Waarom? En waar komt dat vandaan? Sommigen van ons hebben dat als voorbeeld meegekregen. Geen compassie, geen medelijden. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Vaak zie je dat die mensen die zo zijn, trauma hebben meegemaakt. En die hebben moeten overleven zonder hulptroepen. Zwemmen zonder bandjes. Zelf zorgen dat ze boven water bleven. Trauma als oorlog, overlijden van één of meerdere ouders als kind. Maar ook trauma als slavernijverleden werkt nog door in de mensen. Ik heb het wel eens eerder verteld dat de oma van mijn oma waarschijnlijk niet als vrije vrouw is geboren. En die tijd, die ervaring, die opvoeding, dat leven, het heeft sporen nagelaten die we vandaag de dag nog zien. De alleenstaande vrouwen die zwanger gemaakt werden door de verkrachting door de plantagehouder. Of als ze het geluk hadden de liefde te hebben gevonden, werd die liefde willens en wetens verstoord door de man en de vrouw uit elkaar te halen, zwanger of niet. Het willens en wetens kapotmaken van levens en gezinnen. En als dat generatie na generatie gebeurt, dan leren mensen daarmee om te gaan, maar niet per se op een gezonde manier. Want reken maar dat therapie iets van de laatste jaren is. Zoek zelf maar uit sinds wanneer een therapeut een doorsnee beroep is. Denk maar niet dat je opa en oma na de Tweede Wereldoorlog de deur plat liepen bij de psychotherapeut. Het zal zeer waarschijnlijk niet lullen maar poetsen zijn geweest. Er werd sowieso niet gesproken over emoties en gevoelens. Er zijn generaties grootgebracht met, nee, daar praten we niet over. Want wat gaat er over praten veranderen aan het verleden? Het is gebeurd, we moeten door. Zo ging dat en bij sommige mensen zit dat erin omdat ze zo grootgebracht zijn door mensen die zo denken en zich daar ook naar gedragen. Tegenwoordig is dat heel anders. Vandaag de dag is iedereen therapeut. Iedereen is coach en trainer, begeleider. Wat zijn al die andere leuke termen en titels die je heel de dag tegenkomt? Tegenwoordig moet iedereen over de gevoelens praten, want alleen zo kunnen we trauma's verwerken. Alleen door te praten kunnen we verbeteren en vooruitkomen. Nou, ik heb er moeite mee. Ja, ik heb een paar jaar intensieve therapie gehad om trauma's te verwerken. Ook om nieuw gedrag aan te leren, want daarin zit een groot deel van onze problemen. De manier waarop we denken, uit zich in wat we doen en hoe we met mensen en situaties omgaan. Ik heb geen moeite met therapie op zich. Individuele therapie heeft voor mij het beste gewerkt. Ik kreeg verschillende moordneigingen van groepstherapie. Oh, nou dat gejank van mezelf luisteren was al te veel. En toen moest ik ook nog naar dat gejank van andere mensen zitten luisteren. Ik werd er niet goed van. Vooral omdat de problemen van anderen niets voorstelden. Het waren van die verhalen waarvan ik dacht, je kunt toch echt niet serieus menen dat je daar zo van de leg bent? Grow up, come on. Je bent toch geen baby? Nee, groepstherapie was niets voor mij, maar ja. Ik moest het traject afmaken, dus ik had weinig keus. Ik kan slecht tegen mensen die niets kunnen hebben. Van die zachtgekookte eitjes die om ieder wissewasje in huilen uitbarsten. Ik merk door er nu over te praten, nog na 10 jaar na mijn eigen therapie, ik nog niet goed tegen bepaalde types kan. Ik zou bijna zeggen, goed dat ik geen therapeut ben. Maar ik doe wel andere dingen die er heel veel van weg hebben. Ik heb pastorale gesprekken met mensen die ik mag begeleiden op weg uit een donkere tijd. Gelukkig kan ik nu wel compassie tonen en begrip opbrengen voor een ander. Het is de kennis en de ervaring die ik heb opgedaan die daarin helpen. De grootste helper is toch wel echt Gods geest. Die heb ik natuurlijk veel beter leren kennen in die jaren. En theologie studeren helpt daarin uiteraard enorm. Maar Gods geest is het die mij dingen laat zien en horen die ik voorheen niet had kunnen zien en horen. Toen ik in duisternis leefde, ontbrak letterlijk het licht om God te kunnen zien. En om te kunnen zien hoe God naar mij en mijn omstandigheden keek. Daar heb je echt licht voor nodig. En Jezus is het licht van de wereld. Door naar Jezus te kijken en je op hem te focussen, zie je veel meer. Je ziet wat compassie is. En liefde, en rust en vrede. Wanneer je weet dat Jezus naar je kijkt als zijn geliefde voor wie hij alles over heeft, dan ga je bij jezelf te raden om te weten wat hij in je ziet. Wat ziet Jezus in jou wat je zelf niet ziet? Ja, maar Cynthia, waarom zou je die liefde buiten jezelf zoeken? We moeten leren om van onszelf te houden, ongeacht of iemand anders van ons houdt. Oké. Het is helemaal niet verkeerd om van jezelf te houden, ongeacht van wat anderen van je vinden. Goed, moet je doen. Maar hoe zit dat als je zo in de duisternis zit dat je echt niks kunt zien? Je ziet geen hand voor ogen, dus ook je eigen spiegelbeeld niet. En wanneer je jezelf niet kunt zien, ga je af op wat anderen zeggen dat je bent. En als je dan mensen om je heen hebt die je de waarheid vertellen, dan zal het geen kwaad kunnen, toch? Tja, dat hangt er vanaf wat die andere als waarheid ziet. Ik hoef alleen maar het voorbeeld te geven van mensen die geloven dat ze iets of iemand zijn die ze heel duidelijk niet zijn, maar hun beperkte eigen wijsheid, ingefluisterd door Gods tegenstander, heeft dat duidelijk gemaakt. Je hoeft niet zelf in te vullen wie ik daarmee zou kunnen bedoelen. In Gods woord staan ze duidelijk beschreven. Mensen die niet geloven dat er een Christus is. Mensen die geloven dat andere goden echt en belangrijk zijn. Mensen die geloven dat mensen die overleden zijn en niet uit de dood zijn opgestaan, wel hun pad uitstippelt en ze begeleidt naar, ja, waar? Hier op aarde? Mensen die zeggen dat de planeten en de sterren bepalen wat voor een dag, week, maand of jaar ze zullen hebben. Mensen die zeggen iets of iemand te zijn wat ingaat tegen wat God zegt. Mensen kunnen er mooie en interessante namen en woorden aan geven, maar feit blijft dat die mensen je beter niet kunnen begeleiden wanneer je in de duisternis zit. Wat ook lastig is, is wanneer je niet weet dat je in de duisternis zit. Wanneer je denkt dat je hardheid en gebrek aan compassie komt omdat de stand van de sterren op het moment dat je geboren werd uit je moeders buik voor jou bepalen dat je zo bent. Wanneer je denkt dat je karakter van je ouders bepaalt dat jij zo moet zijn zoals zij. Je gaat eraan voorbij dat jij je eigen persoon bent en dat God jou heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Nergens in de Bijbel staat dat God ons heeft gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van mensen. Zelfs niet de mensen die je gedragen heeft in haar buik. Of in de gelijkenis van planeten en sterren. Nou ja. Anyway, het is moeilijk om zonder Gods woord te leven naar je volle potentie. Simpelweg omdat de mens niet weet wat haar volle potentie is uit zichzelf, hoe graag andere mensen je dat ook willen laten geloven.
Het zit allemaal al in jezelf. Jouw ziel weet al wie jij bent. Je moet er alleen de ruimte geven om te ontplooien. Mooie ziel, je bent zo vrij als je jezelf laat zijn. Geef jezelf toestemming om vrij te zijn. Laat alles los.
Jullie kennen ze vast wel, dat type. Dat met een bepaalde stem op je gemoed inpraten en je laten denken dat je goed bent zoals jij je voelt. De waarheid gaat niet over gevoel. De waarheid is precies dat. En gevoel is bedriegelijk. Gevoel verandert met de snelheid van het licht. Als je gevoel de waarheid zou zijn, dan zou de waarheid dus iedere seconde iets anders kunnen zijn. Nou, wie gelooft dat dan? De waarheid is de waarheid. Is het woord van God, is een persoon. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het staat geschreven in Johannes 14, vers 6, als je me wilt controleren. De waarheid is dat God ons wonderbaarlijk mooi heeft gemaakt. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. Aldus Psalm 139, vers 14. De waarheid is dat je Gods geliefde kind bent en God de goede vader is. Als je affirmatie zoekt van hoe geweldig je bent, lees dan Gods woord waarin hij ons vertelt dat hij alles, maar dan ook echt alles voor ons over heeft. Zelfs het leven van zijn enige geboren zoon. Gods woord spreekt ons ook moed in. Hij zegt dat we moedig en sterk mogen zijn, zoals hij dat tegen Jozua meerdere keren heeft gezegd. Maar Gods woord bemoedigt ons ook door te zeggen dat we niet altijd alleen maar sterk hoeven te zijn. Sterker nog, Gods woord herinnert ons eraan dat de strijd die wij voeren niet onze strijd is. Dat waar wij niet sterk zijn, hij dat wel is, want hij is God. We mogen stil zijn en dat weten. Hij is de God van de hemelse legers. Hij is onze banier. Hij heeft het tweesnijdend zwaard. Hij is de bron dat levend water geeft. Hij geeft ons hernieuwde kracht. De mensen in de wereld willen ons zo graag laten geloven dat wij als mens sterk genoeg zijn om alles zelf te doen en te kunnen. We moeten die kracht uit onszelf halen. In de wereld is er geen plek voor softies en watjes. Voor jankers hebben we geen ruimte en al helemaal geen zin in. We moeten alles aankunnen. Vooral zelf de strijd aangaan met de situaties en mensen die ons leven zuur maken. Ben je ziek, zwak of misselijk? Dan ben je gecanceld. Niemand heeft zin om naar je zielige verhaal te luisteren. Want als de een eroverheen is gekomen, dan kun jij dat ook. Je moet het gewoon willen. Je moet willen sterk zijn. Willen een winnaar te zijn. Willen om succesvol te zijn. Je wil moet sterk genoeg zijn en dan kun je het allemaal aan. Het is je mindset. Ja, ja, mindset coaches. Die zijn er ook genoeg. Dus je kunt gewoon naar iemand gaan om je mind te laten resetten. Het leven is te kort om te gaan zitten kniesoren. Kom op, niet zo zielig doen. Kom aan, je kunt de hele wereld aan. Gevleugelde uitspraken die ik vaak voorbij hoor komen hoor. Klinkt goed toch? Je kunt het, je hebt het in je. Ga ervoor. Het is een kwestie van willen. Tjaka! Dat is wat je van buitenaf hoort. Maar die stem die binnenin je zit, die is harder. Althans, dat was bij mij zo. Stop met zeuren. Je bent intelligent genoeg om dit zelf op te lossen. Zit niet zo te piepen. Ja, je bent moe. Dan drink je maar wat meer koffie. Niet zo zaniken, gewoon doorgaan. Wat heb je nou te zeiken? Je bent alleen, maar je bent heus niet de eerste of de enige alleenstaande moeder. Generaties voor jou hebben ze het ook al gedaan, dus jij kunt het ook. Kom op, opstaan en gaan. Wat heb je nou weer te janken? Pijn? Doorbijten en gaan. Pijn stillen erin en door. Oh, waarom ben je nou weer zielig? Vind je het gek dat niemand je aanneemt? Kijk naar jezelf. Niet te geloven dat je dat niet door hebt gehad, zeg. Iedereen lacht je vast uit. Dit is echt zo'n Oprah-verhaal. Daar zitten ook altijd van die treurige types te vertellen hoe ze verraden en bedrogen zijn. 100 rode vlaggen gemist hebben. Kijk je nou toch zitten. Je kunt je eigen gevoel niet vertrouwen. Je kunt niemand vertrouwen. Zorg dat je pakt wat je kunt pakken. Zet je geweten maar uit, want daar heb je duidelijk niks aan. Anders had je er nu niet zo bij gezeten. Geen tijd voor gezeurzin. En huilen, dat doe je maar wanneer je je zaakjes weer op orde hebt. Hup, en door. Niemand heeft tijd voor losers. Geloof me, er is niemand harder voor mij dan ikzelf. Wat voor harde dingen iemand tegen me zou zeggen, het was nooit harder dan wat ik al tegen mezelf had gezegd. Geen zelfliefde, geen zelfmedelijden, geen selfcare. Dat is voor mensen die tijd hebben, die heb ik niet. In therapie? Oh, vooruit dan maar. Met als doel harder te worden, want kennelijk ben ik niet hard genoeg. Ik moet het allemaal zelf doen en met zo min mogelijk gedoe. Hard uitschakelen en gaan. Welke therapeut kan me dat leren? Zo ging het een aantal jaren lang, zo'n 12 à 13 jaar geleden. Ijskoud en van beton. Het was zo erg dat ik boos werd wanneer mijn dochter aan het huilen was om niets. En of het nou echt niets was, ja, dat weet ik echt niet meer hoor. Maar voor mij was het op dat moment niets. En overdreven. En totaal niet nodig. En dat werkte op mijn zenuwen. Ik werd echt boos en zei dat ze wat harder moest worden, want dit is het leven. Ze was nog geen 10 jaar oud in ieder geval. Verschrikkelijk, hè? Als ik iemand anders dat tegen een kind zou horen zeggen, zou het door merg en been gaan. Ik herinner me vaag dat ik tot de orde ben geroepen door iemand. Ik weet niet meer wie. Maar nu kan ik het me wel voorstellen. Toen zeer zeker niet. Ik voed geen watjes op. Je leert maar op tijd dat je alleen jezelf kunt vertrouwen en voor jezelf moet zorgen. Niemand anders gaat het voor je doen. Mijn therapeut destijds heeft ook geprobeerd om mij te laten inzien dat ik nooit zo hard tegen iemand anders zou zijn als dat ik voor mezelf was. Maar ja, het heeft eventjes geduurd voordat dat tot me door kon dringen. Dat verhaal over mijn depressie en burn-out, dat verhaal heb ik al eens eerder verteld. Wanneer ik Gods woord heb opengeslagen om te lezen dat het niet overeenkomt met mijn gedachten, dat weet ik niet meer. Het is een beetje vaag in mijn geheugen. Ik weet wel dat de gesprekken met mijn toenmalige predikant me de goede kant op hebben gewezen. Ik zou zo echt niet kunnen herinneren, joh, wat hij dan gezegd heeft, maar ik ben wel meer en meer mijn Bijbel gaan lezen. En de Bijbelstudies bijgewoond, ja. Ik kan me ook niet herinneren welk moment het tot me doordrong dat ik niet altijd sterk hoef te zijn. Sterk zijn is mooi hoor, maar je moet het niet overdrijven. Ergens moet je je ook afhankelijk kunnen opstellen. Nou, dat is het laatste, daar werk ik nog aan. Afhankelijk? Ikke. Niet altijd sterk zijn is een hele grote uitdaging. En ik zeg, stapje voor stapje. Ja, ik stel me wel afhankelijk op tegen God. Omdat sterk zijn voor God echt verloren energie en tijd is. En Gods woord laat herhaaldelijk zien dat dat niet is wat Hij voor ons van ons mensen vraagt. Hij zegt ons dat we zijn grootheid en zijn kracht moeten zien. Hij zegt ons dat we volledig met ons hele hart en ziel en verstand van hem moeten houden, maar ook vertrouwen. Weten dat hij God almachtig is en dat er geen grotere God is dan hij. Hij herinnert ons er meerdere keren aan dat hij het is die zijn volk uit slavernij en andere ellende heeft gered. Hij is het. Die machtige, sterke God die hemel en aarde heeft gemaakt en alles wat erin is, dus ook wij mensen. Als Hij ons gemaakt heeft, zou Hij ons dan niet kunnen of willen helpen in onze nood en moeilijkheden? Waarom denken we dat we altijd sterk moeten zijn? Waarom denken wij dat we sterk genoeg zijn om alles zelf te kunnen dragen? Het zijn de stemmen in de wereld die ons dat wijs maken, niet onze hemelse Vader. Mensen die niet willen of kunnen geloven dat er een liefhebbende God is die ons gemaakt heeft en zoveel van ons houdt dat hij er letterlijk alles voor over heeft gehad om ons te redden en uit de greep van de duisternis te redden. Die duistere wereld die ons alleen maar zegt dat er geen plaats is voor losers en huilebalken. Dat je pijn en verdriet of je eigen schuld is, of de schuld van andere mensen is, of van een God die eigenlijk niet bestaat. En als hij bestaat, kan hij niet liefhebbend zijn, want anders zouden we niet in de pinari zitten. Nou, dat laatste, dat is lachwekkend voor mij, want hoe spreek je jezelf zo tegen? Maar oké. De liefhebbende God, die keek naar jou en die keek naar mij. En hij huilt over het feit dat wij lijden, terwijl we ons alleen maar over hoeven te geven aan onze hemelse Vader. Hij heeft de strijd al gewonnen. Hij wil dat we bij hem komen en onze rust en vrede daar vinden. Jezus zegt het niet voor niets. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Volg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Misschien is deze vertaling een beetje te modern en ken je hem beter als kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Sterk zijn is niet een eeuwige staat van zijn. Sterk zijn is nodig op momenten, maar na die momenten is het tijd om het sterk zijn los te laten. En weer volledig afhankelijk te zijn van die liefdevolle, sterke, almachtige God. En niet dat je dat niet bent wanneer je sterk bent, want die kracht die zit dan misschien in je, maar het is je gegeven. Je hebt jezelf niet gemaakt. Dus die kracht die in je zit, ook niet. En weet dat Gods woord vol staat met bemoedigingen om sterk te zijn en moedig. En hij zegt daarbij dat hij, God zelf, met je zal zijn. Hij zal ons nooit en te nimmer in de steek laten. Hij is er altijd. Dus ook in die zware tijden waarin het soms lijkt alsof we helemaal alleen en overgeleverd zijn aan onze vijanden. Maar dat is niet waar. God is daar. En Jezus, die heeft er woorden voor gegeven. We kunnen naar hem toe, omdat hij de weg, de waarheid en het leven is. Niemand van ons komt tot God de Vader anders dan door Jezus. Wat andere mensen je ook proberen wijs te maken, wat God zelf zegt, is wat waarheid is. Menselijke wijsheid, menselijke logica zijn onzin in Gods oren. Ook dat staat in zijn woord. Echt. God heeft echt overal wel iets over gezegd. Alsof hij het van tevoren wist. Oh, wacht. Dat is ook zo. Sterk zijn is zo overschat. Als we kunnen toegeven dat we niet altijd sterk zijn, dan kunnen we vertellen dat God onze kracht is. Hij strijdt voor ons. En met ons. Zijn kracht is duidelijk zichtbaar wanneer wij eerlijk zijn en vertellen dat niet onze kracht ons gebracht heeft waar we zijn. Wiens kracht is het dan? Niet die van de buurvrouw. Niet die van die zelfliefde guru of de mindset coach. Als die het goed doen, dan laten ze je de weg zien naar degene die je die kracht heeft gegeven. En dat is niemand minder dan je maker, God, onze hemelse Vader. Nou, ik zou zoveel meer kunnen vertellen, maar je kunt het ook zelf lezen. En als je niet wilt of kunt lezen, dan zet je de spraakfunctie aan van je Bijbel-app. Hier mijn leestips. Het boek Jozua. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En Romeinen 15, de versen 1 tot en met 13. En Exodus hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. In deze teksten lezen we over een sterke God die met de mensen is, die sterk is en ons niet aan ons lot overlaat. Het is aan ons mensen om niet weg te gaan bij God. Hem niet de rug toe te keren. Hem niet te beledigen door te denken en te doen alsof wij sterker zijn en hem niet nodig hebben. Wij mogen God aanroepen om ons kracht te geven en sterk te maken voor de momenten en de tijden dat het nodig is. Geloof me, ik doe het echt hoor. Vragen aan God, Heer, geef me de kracht, want... En hij luistert. God is trouw en liefdevol. Die moeilijke tijden, die hebben we allemaal. Of we nou in de enige levende God geloven of niet. Het verschil tussen in God geloven en niet in hem geloven, of geloven in iets anders die nooit de belofte heeft gedaan die de levende God heeft gedaan, is... Wanneer je niet in God gelooft, moet je het op eigen kracht doen. Dan moet je altijd op je eigen kracht je strijd zien te overwinnen. Wanneer je niet gelooft in de levende God die ons gemaakt heeft en ons de kracht geeft die in ons is, dan moet je altijd de kracht uit jezelf zien te putten. En wie echt eerlijk is, die weet dat dat maar tijdelijk lukt. Je eigen kracht raakt een keer op en je raakt uitgeput. Maar weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zoveel wijzer dan wij, dat wij hem niet kunnen begrijpen. Mensen die moe zijn, geeft hij nieuwe kracht. Uitgeputte mensen maakt hij weer sterk. Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. Dat staat beschreven in Jesaja 40, de versen 28 tot en met 31. Laten we ons best doen om niet altijd maar sterk te zijn. We moeten erkennen dat we niet alle kracht uit onszelf kunnen halen. We hebben soms hulp nodig, maar we hebben altijd God nodig. Want in Hem hebben we alle kracht die we nodig hebben om door te gaan, om strijd te voeren, maar zeker ook om tot rust te komen en te aanvaarden dat niet wij, maar Hij de Almachtige is. Hoe wonderbaarlijk en prachtig we ook gemaakt zijn, zonder Gods geest en zijn kracht is onze kracht sowieso tijdelijk. En laten we ook stoppen met sterk zijn als een losse vlodder compliment te geven aan vrouwen die al moe zijn van het altijd maar sterk zijn. Als je iemand dan wilt complimenteren, zeg dan dat ze sterk is, maar bied direct hulp aan en toon begrip voor haar behoefte om af en toe eens op adem te komen. Help met de lasten te verlichten. Op hele praktische manieren. Maar natuurlijk ook met gebed en geestelijke ondersteuning. Wijs altijd naar Jezus die de lasten maar al te graag voor ons sterke mensen draagt. Niet alleen voor de sterke vrouwen, maar ook zeer zeker voor die sterke mannen die helemaal niet op begrip hoeven te rekenen in onze maatschappij. Juist die sterke mannen hebben ons gebeden en onze steun nodig, zodat zij hun taak en hun deel beter kunnen dragen en op hun beurt er weer kunnen zijn voor die sterke vrouwen. Laten we die mannen niet vergeten. En hun kracht, maar ook hun behoefte aan ondersteuning niet weglachen en niet belachelijk maken. Ook sterke mannen hebben beperkte kracht die op zijn tijd vernieuwd moet worden. Being strong is overrated, zingt Jonathan McReynolds. En Stronger is een nummer van Myron Butler. Deze twee nummers die zijn te beluisteren in de Challenge in Faith podcast. En die kun je weer beluisteren op Spotify. Challenge in Faith playlist. En als je dan toch op Spotify bent, dan zie je natuurlijk ook dat dit seizoen 3 is van deze podcast. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!